Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Hallo en welkom bij aflevering 315 van de Eeuw van de Amateur, de podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Met een licht neurotische inslag en een wapperende regenboogvlag. Ik ben Botte Jellema.
Ik ben Ipe Driessen.
En deze keer gaat het vooral over muziek.
Zeg dat nou niet, dan houden mensen gelijk op het luisteren.
Eeuw van de Amateur.
Het is vandaag Pet Shop Boys dag.
Gefeliciteerd.
Ja, yeah, it's a red letter day.
A red letter day?
Dat is een single van de Pet Shop Boys. Maar dat betekent eigenlijk een feestdag.
Ja, nu moeten we hem ook gewoon doen natuurlijk.
De Pet Shop Boys.
Een nieuw EP'tje op de Spotify's. En de andere streamingdienst waarschijnlijk ook.
En de oh ja.
Maar je had het er al over dat het ieder moment een album aan zat te komen, als ik me dat nog goed herinner. Dit is een EP'tje.
Nou, dit is gewoon de eerste single
ja.
van het album. Het nieuwe album heet Nonetheless. En mensen zien dit al meteen als een derde deel in een trilogie. Want het eerste Pet Shop Boys album heette Please. En dan kon je zeggen, mag ik het album van de Pet Shop Boys, Please, in Engeland.
Ja.
Het tweede album heette Actually.
Ja.
En dit is ook weer zo'n zo'n woord. Pet Shop Boys, Nonetheless. Snap je?
Oké, ja. Het
past in dit rijtje.
Ja.
Ja. Ze zijn ook terug bij Parlophone, hun oude platenlabel. Ze staan ook weer op de hoes. Het is een beetje heel... Ja.
Ja.
Het album komt in april uit. Maar dit is dus de eerste single en die heet Loneliness. En die ging vanochtend in première op Radio 2. En dat is een tie-in met vanavond. Want vanavond draait in alle bioscopen over de hele wereld. Dreamworld, de... concertregistratie van de Dream World Tour.
Ja.
En
daar ga jij natuurlijk naartoe.
Ja. En het gerucht gaat dat daar ook de nieuwe videoclip van Loneliness te zien is.
Overigens, als we zeggen vanavond, dan bedoelen we woensdag.
Woensdag 31 januari. Ja. Een historische dag.
Hij zal nog wel een paar keer daarna ook nog draaien misschien?
Nou, volgens mij is het One Night Only.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Nou ja, we hebben het vorige week aangekondigd.
Ja, hij komt wel uit op Blu-ray en zo.
Sorry, wat zei je?
Dat er een clip is gemaakt bij Loneliness en naar verluidt. Ik hoop dat die ook nog bij vanavond vertoond wordt in voor of na de film.
Ja, want het zit natuurlijk niet in de tournee.
Nee.
Dus het zit niet in die film.
Maar die clip is eigenlijk hun eigen rush. We hebben het toen heel erg over de clip van Troye Sivan gehad.
Ja.
En deze clip is weer... Ja, de Pet Shop Boys hebben ook ooit een clip gehad, Domino Dancing, met twee soort halfnaakte jongens die in de branding van de zee aan het ravotten zijn. Ze hebben eigenlijk hun hele carrière al een soort thirst trap clips gemaakt. Daar is dit er ook weer een van.
Nou, ik probeerde hem aan te klikken vanochtend. En toen zei YouTube, die kreeg eerst een zwart schermpje met een keuzemenuutje van weet je zeker dat je dit wil kijken?
Oh,
content
ja.
warning.
Ja, en dat had niet met muziek smaak te maken, maar met... Oh, je hebt hem ook dus niet gezien?
Ja, zeker wel.
Dan ga je juist doorklikken.
Paulien zei dat ze nog een andere blokker voor had, ook namelijk dat ze moest vertellen hoe oud ze eigenlijk wel niet was.
Oh ja.
Nou ja, ik kon gewoon invullen dat ik ben geboren.
Ik had dit allemaal niet.
In 1994, dus dat ik mocht het gewoon kijken.
Oh ja.
Jij had het allemaal niet, ook niet die kot. Ja, ik weet niet waarom ik die kreeg. Ja,
YouTube, die ken mijn smaak.
Ja. Hier hoeven we hem niet voor te waarschuwen. Ik vond het ook overdreven, want ik denk, er is geen geslachtsdeel in te zien. Dus...
Nee, nou, er wordt wel ingepijpt.
Ja, maar...
Ja. Nee, ja, nou, ja, ik bedoel, nu lijkt het, ik bedoel, je moet het wel een beetje aanprijzen, die clip. Nou, lijkt het net alsof er niks aan de hand is.
Oh,
het is
zo,
wel
nee,
een raunchy, hete clip.
Het stoomt aan alle kanten, dat is waar, ja. Ja, nee, ik bedoel, als jij zegt, ik ben in Rush, was ook geen slagdeel te zien, laten we wel wezen.
Wat?
In de clip van Rush was ook geen geslachtsdeel te zien.
Nee, ja, ja, nee, ik zeg raunchy. Ja, het is, wel een, het is toch wel een pittige clip, zeg maar.
Ja, okay. En het speelt in Sheffield.
Nah.
Op een of andere manier, om een of andere reden moest dat heel prominent in beeld komen. Ik denk om het industriële van het geheel een beetje te onderstrepen of zo.
Ja.
Ik weet niet, jij leest meer in dit soort dingen dan ik.
Mm.
Bij de Patch Boy. Oh, niet. Oké.
Okay. Nee, ik weet niet. Ja, daar nee. Speelt het gewoon. Ja.
Ja. En we zien ja, gewoon hotte twintigers misschien toch ook wel uit een ander tijdsgewricht.
Nou ja, ze zijn heel arbeideristisch bezig.
Ja.
Maar ze hebben heel erg nu lichamen.
Ja, maar ze hebben bijvoorbeeld geen Apple Watches om en dat soort dingen.
Oh ja. Loneliness gaat eigenlijk, denk ik, het liedje gaat dus ook over... Nou, het is geschreven in de lockdown. Maar ik lees er toch vooral iets in over...
de liefde?
Ja, nee, over de liefde, maar... in die clip zijn jongens soort die zoeken het eigenlijk waar je het dan niet kan vinden, de liefde, maar meer in vluchtige dates.
Ja.
En die al dan niet leiden tot loneliness of die daar juist aan ten grondslag liggen. Of misschien is het een soort spiraal.
De hoofdpersoon heeft in het publiek een relatie met een meisje en zoent daar ook mee in openbaar. Maar de hoofdpersoon doet meer.
Ja.
Die zoekt het ook buiten de meisjes.
Ja.
Kunnen we een stukje horen?
Ja.
Nou ja, verder meer kunnen we eigenlijk niet laten horen.
Het is een beetje 70s disco, hè?
Ja.
Nee, ja, over de inhoud wat ik erin lees is zeg maar ook door die clip ondersteund een iemand die eigenlijk eenzaam is, maar dus de oplossing in de verkeerde dingen zoekt, namelijk in vluchtige dates.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus vind ik wel. En dus, want het is, want loneliness, het is dus een lockdown liedje, zeggen ze, maar volgens mij daar gaat het volgens mij dus niet om.
Daar buitenkant ook heel goed bestaan inderdaad.
Ja. Ja. En ik vind dat wel een mooi thema. Zit eigenlijk ook in ons liedje van Pop Dorian met Vering. Anything with a Pulse.
Ja.
Dat is een beetje hetzelfde thema.
Ja, de uitvlucht.
Ja.
Ja.
Spreek me aan.
Ja.
Ja?
Ja, leuk.
Leuk,
fijn dat we, ja, ik bedoel, fijn dat er gewoon steeds dingen verschijnen van een Pet Shop. Ja, ik bedoel, ik moet toch ook een klein beetje denken aan D'Angelo, die... Waar maar steeds niks van uitkomt. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat het vorige album
is. Ja, dat is wel erg. Ja, nou, dit is wel de eerste echte nieuwe lead single van de Pet Shop Boys in 4 jaar. Dat is langs het gat tussen hun albums ooit.
Oh, ja. Yeah.
Maar nee, heel fijn. Ja, de B-kanten zijn trouwens ook leuk. Vooral die, god, hoe heet die, In de Blitz...
Is dat het bluesje?
Party in the Blitz, dat is het blues.
Ja, je zet dat hier net aan, die had ik nog niet gehoord.
Ja, de tekst is heel goed. Ik vind het bijna een musical nummer eigenlijk.
Ja, nou ja, dat zit natuurlijk dicht tegen elkaar aan.
Het gaat over mensen die volgens mij in de Blitz, dus in Londen, in de oorlog, in de bommen, tapijt.
Ah, okay.
Die daar nog eigenlijk dan tegen de klippen op een beetje aan het feesten zijn.
Ja, oh ja. Huh.
Ja.
Dat is ook weer mutatis mutandis toepasbaar.
Ja, ja, dat is altijd, ja. Dat doen ze altijd goed.
Ja, ja, leuk.
Ja.
Ik moest erg lachen dat er een soort blues schema in akkoorden zat, ja. Bij de Pet Shop Boys. Dat toch een soort muziekstijl waar ze zich nogal tegen afzetten. In een,
nou ja, afzetten weet ik niet per se.
Ja, niet hoeveel, ja.
Maar
ze zitten in een andere hoek.
Je associeert ze er niet mee.
Nee.
Maar ik heb nog meer Pet Shop Boys. Want ik was gisteren naar All of Us Strangers.
Ja, nieuwe film.
Waar iedereen het over heeft, van Andrew Hake.
Ja, iedereen met een regenboogje in ieder geval.
Ja, hoewel we ook met... Ja.
Is het onterecht?
Nee, helemaal niet. Nee. wij maakten een grapje, want wij waren in de, ik was met Sjoen naar de bioscoop en toen waren er heel veel, ook heel veel dames. En wij maakten een grapje van, het is net een milkshake, dit pakken ze ook alweer van ons af. Maar dat was een grapje. Nee, iedereen moet daar zeker heen.
Ja.
Maar
ik heb hem nog niet gezien, maar hij staat wel op mijn verlanglijstje.
Ja, nou, hij krijgt heel goede recensies. Het is echt een heel mooi film. Ik heb, hij duurt een uur en drie kwartier. En daarvan heb ik eigenlijk anderhalf uur zitten huilen.
Oh.
maar deze is ook een Patchy Boys link. Want,
waar kwam dat huilen door?
Dat ga ik zo zeggen. De Patchy Boys link is dat de hoofdpersoon die heeft onze leeftijd. En nou, het is echt een door en door Britse film. En die is dus opgegroeid met, nou ja, jaren 80 muziek eigenlijk.
Dus de Patchy Boys.
En in Engeland dus de Patchy Boys. Ja. En de Patchy Boys zitten er twee keer in.
Oh, echt? Oh, lekker.
Ja, in een clubscène.
Wist je dat?
Nou, ik wist eigenlijk maar eentje. Dan speelde het ook echt een rol in de film. Always on My Mind van de Patchy Boys.
Ah, ja.
Dus het is echt een soort bijna een plot point. En, ja. Maar er zitten ook nog andere muziek. Een heel grote rol speelt The Power of Love van Frankie Goes to Hollywood. Wat ook echt een heel mooi liedje is. De House Martin zit erin. Dat vind ik heel leuk. En Is This Love van Alison Moyet. Ja, dat is echt net alsof ik die soundtrack zelf had uitgezocht.
Ja, ja, ja.
Maar ja, ik zat te denken, ja, ik ga dit even pathetisch zeggen. Maar ik had bijna het idee dat de film naar mij zat te kijken in plaats van ik naar de film.
Oh.
Ik voelde me zo aangesproken.
Oh.
Ja. En
op welk vlak precies?
Nou ja, ik voelde me gewoon heel erg gezien. Het hangt dus ook, het hangt ook wel samen met, het is grappig nu dat dus het liedje Loneliness, het film gaat dus ook heel erg over eenzaamheid. En ja, de regisseur zegt van, het zit ook in de film van, ja, ik ben niet, de hoofdpersoon zegt, ik ben niet eenzaam omdat ik gay ben, maar wel door hoe mensen daar, hoogstens dan misschien hoe door hoe mensen daarop, hoe de maatschappij ermee omgaat. Snap je?
Oh, die vind ik heel mooi.
Maar ja, jij zal de film ook mooi vinden. Het is wel grappig dat ik denk dat het, ik hoor van heel veel mensen dat ze hem heel mooi vinden. Ik denk dat je nog net weer, ik denk dat je ook nog helemaal weer speciaal is toegesneden op onze leeftijd.
Oh, oké. Okay.
Het gaat ook over AIDS.
Ja.
En de impact die dat heeft gehad, zeg maar.
Ja, waar wij natuurlijk ook nog net al een tik van mee hebben gekregen.
Nou, dat is een beetje.
Ja.
Maar dat speelt dus ook nog een rol. Maar nee, ja, ik vond het heel echt een aangrijpende, heel mooie film.
Ja, ik had er al heel veel zin in. Nu heb ik er nog 10 keer zoveel zin in gekregen.
Ja.
Ja.
En ja, iedereen speelt ook heel erg goed. Hm. De hoofdrolspeler is die Andrew Scott, die knappe met die intense blik.
Ik moet hem even googlen. Ik heb er nog weinig over.
Heb je recent hergoogeld?
Nee, ik heb er een stuk over in de krant gelezen. En toen zo is hij op mijn radar gekomen. Maar ik heb dus verder nog geen bewegend beeld of überhaupt beeld van gezien. Dus ik weet eigenlijk verder helemaal niks.
Ik heb alleen een klein beetje moeite met het einde.
Oh.
Maar kan ik niks over zeggen. Want nee, ik wil veel niet verpesten.
Te spoileren, ja, precies. Nee. Oh, nou ja, oké. Okay.
Nee, ja, dat doet er verder eigenlijk niet aan af, hoor.
Nee, als maar je jezelf heel erg hoe zeg je dat dan goed? Gezien voelt, dan is dat op zichzelf al. Ik bedoel, ja, hoe vaak heb je dat nou als homo, dat je je gezien voelt?
Nou ja, als homo, maar ja. Nou, in deze maanden, ik vond het wel echt heel intens.
Ja. Nou, maar ik heb dat best wel vaak als homo, dat ik denk van, nou ja, dit is, zelfs met films die dan, zeg maar, LHBT-films zijn. Dan denk ik van, ja, nee.
Ja. Ja, nou, over All of the Strangers zeg ik dan, ja.
Oké. Okay. Leuk. Er zijn nieuwe en hernieuwde vriendschappen bij Vriend van de Show. Mensen die voor €2,50 per maand vriend van onze show zijn geworden. Dat is onder meer Nienke.
Kaya Kaat.
Debbie Donker.
Milou.
Annika.
Joke.
Marilotte.
Hey.
Marilotte. Hallo.
Nelleke.
Peter B.E.
Mariette.
Hanna.
Rachel.
En Zwaan. Gezellig. Goed. €2,50 in de maand.
Zwaan kleef aan, zou ik zeggen.
Ja, precies. €2,50 in de maand. Ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw en dan vind je alles daarover. En mensen wisselen daar ook hele gezellige berichtjes met elkaar uit. Goed. Muziek hadden we het over. Ik heb ook iets leuks gezien.
Oh jee.
Ik heb gekeken naar de Netflix documentaire. En dat is op zichzelf tot zover nog geen aanprijzing. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de meeste documentaires op Netflix echt verschrikkelijk vind. En na een kwartier afzet.
Daar gaan we weer.
Maar deze niet.
Oh.
Ja, deze heb ik echt, die heb ik voor gesmuld. Dit is zo goed. Dit is The Greatest Night in Pop. Zo heet de documentaire. En die gaat over de opnames van het lied We Are The World, over de jaren 80 gesproken. Mm-hmm. Wat een bedoeld was om geld in te zamelen tegen honger in Ethiopië, ja, toen de tijd. Wat er gebeurde was dat er dat Harry Belafonte, dat wist ik ook niet, maar die Harry Belafonte dus, ja, die heeft dat ooit bedacht. Dat wist ik niet dat hij erachter zat. Van ja, je hebt Live Aid gehad in Groot-Brittannië dan op dat moment. Ja. Dat heeft heel veel geld opgeleverd, wereldwijd en blablabla, ja, met veel artiesten. Kunnen wij in Amerika, wij als zwarte artiesten, dat niet ook doen? Of dan misschien niet eens alleen als zwarte artiesten, maar dan de witte artiesten misschien ook, maar in ieder geval de zwarte artiesten met een, toch een geschiedenis in Afrika, zullen we maar zeggen.
Ja.
Toen is hij naar Quincy Jones gestapt, grote bekende producer achter, nou, de belangrijkste platen en optredens van Frank Sinatra, maar ook achter de grote platen van Michael Jackson en nog duizenden andere opnames. De man leeft nog steeds. En Quincy Jones vond het een heel goed idee. En die heeft toen Lionel Richie ingeschakeld en Michael Jackson. Lionel Richie die heeft daar uiteindelijk een heel belangrijke rol in gespeeld. Die heeft het lied zo ongeveer geschreven, samen met Michael Jackson, maar toch. En toen was nog het idee van we moeten zoveel mogelijk artiesten bij elkaar zien te schrapen. En die moeten dan op één avond dit allemaal opnemen.
Ja.
Nou, hoe dat verder verloopt, daar gaat die documentaire over. Dus niet over de hongersnood in Afrika.
Nee.
Wel over dat de drijfveer was en zo. Maar niet ook niet over hoe dat geld uiteindelijk is besteed. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom, hoe is het ze gelukt om die artiesten bij elkaar te krijgen? En ik zag dit weer. Ik bedoel, je weet dit. Maar hoe vaak hoor je We Are The World nou? Je weet wie erbij waren zo ongeveer. Maar als je het op een rijtje ziet en nu zeker dat je denkt, hoe de fuck hebben die mensen ooit bij elkaar, Cyndi Lauper en Bob Dylan bijvoorbeeld, bij elkaar in één ruimte. Bruce Springsteen en, nou ja, Michael Jackson. Zo Bruce Springsteen en Michael Jackson naast elkaar is al, ik bedoel, zoveel vreemde combinaties.
Yeah.
En het stond allemaal bij elkaar in één ruimte. Het waren de grootste artiesten. Bekend is natuurlijk het verhaal van Quincy Jones, die een briefje boven de deur had gespijkerd met erop... check your ego at the door.
Oh ja.
En dan zie je de hele tijd een klok in beeld, hoe laat het eigenlijk is, tijdens die opnames. Want wat er gebeurde, er was een grote muziekprijs die werd uitgereikt. Dat werd ook die avond nog op televisie gepresenteerd door Lionel Richie. Dus die had wel ook nog, die man heeft daar echt een enorme dag gehad. En dat betekende dat heel veel artiesten in Los Angeles waren op dat moment. En die hebben ze met z'n allen geprobeerd om in één ruimte te krijgen, in één studio te krijgen en dat op te nemen. En dat is allemaal in één nacht gebeurd. En hoe dat verloopt, dat zie je. Ja, en het is echt.
Is veel smeuïg drama? Of
ja, niet? Ja, ja. Echt heel, heel.
Lukt ze dat een beetje met die ego's uit de door checken?
Nee. Ja. Nee. Nee, dat is nou, het leukste verhaal is nog, die is nooit onder die deur doorgelopen, maar ik vind het zelf een van de leukste verhalen. Het gaat ook over een van mijn helden, namelijk Prince. Mm-hmm. Die was in Los Angeles. Die ging op dat moment de strijd aan met Michael Jackson bij die uitreiking.
Oh ja.
En uiteindelijk, volgens mij won hij hem en Michael Jackson niet. Michael Jackson had net Thriller uit, maar volgens mij net te laat om daar nog iets te winnen. Nou goed, hoe het zat, dat zit allemaal in die documentaire. Maar Prince, die had wat, met wie was hij niet een rivaal, maar in ieder geval. En die had aan Quincy Jones laten weten van nou, ik wil wel een gitaarsolo. Ik wil een gitaarsolo komen spelen.
Oh, vreselijk.
Ja. En er zit helemaal geen gitaar in dat nummer. Nee. Überhaupt niet. En dat had een solo erin. Had ook echt volledig misstaan. En dat is ook, ik bedoel, ook als idee. Het idee is dat er gewoon een groot gemeenschappelijk koor is, waar iedereen met z'n allen, wij zijn met z'n allen, wij zijn de wereld. En wij proberen nu iets voor Ethiopië te doen. En dat iemand daar dan helemaal naar voren stapt om een gitaarsolo te spelen. Dat was zo, dat sloeg nergens op. En toen zei Quincy, nou van nee, ja, je kan een regel tekst zingen. Hè, want dat deden ze wel. Om zijn beurt kon ze een regeltje zingen. Dat zit in het lied. Dus er was een regeltekst voor hem geschreven en dat was al ingepland. Maar dat wilde hij niet. Dat is niet gekomen. Dus daarom staat hij er niet op. Ja. Madonna was er ook niet bij.
Oh.
Die natuurlijk toen ook al een heel groot artiest was. Ik geloof dat had te maken met de rivaliteit met Cyndi Lauper.
Oh.
Cyndi Lauper wordt nog zeg maar in beeld gebracht van nu. De narrator is ongeveer Lionel Richie. Die is echt zo grappig. Het is zo'n leuke man. Ik kreeg zoveel waardering voor die man gekregen bij het kijken. En Cyndi Lauper wordt ook sprekend in beeld gebracht anno nu. Toen was er een soort van, ja, wat was zij? Een soort schreeuwende punker. Zij heeft die hele, ze heeft best wel, je kan haar niet missen. Als je Real the World luistert, dan weet je wanneer Cyndi Lauper zit. En ze kwam nu in beeld in een soort van pasteltinten of zo. Ik weet niet wat het was, maar en heel reflectief pratend over die periode. Het was zo leuk dat ik dacht van, oh, was jij mijn buurvrouw maar.
Mm.
Ja, het is echt een enorme aanrader.
We hebben Cyndi Lauper laatst soort een beetje herontdekt, want ze zong op het kerstalbum van Cher, zingt ze een duet.
Oh, echt?
En dat is echt by far het leukste liedje op dat kerstalbum.
Maar dat is een album van nu?
Ja.
Oh, leuk.
En dat is echt een heel leuk liedje.
Ja.
En op de een of andere manier is dat ook, vind ik dat ook een heel sympathiek liedje. En kregen we, Nico en ik kregen helemaal een soort waardering en ook warme gevoelens voor Cyndi Lauper.
Ja, maar ik nu dus ook voor haar, terwijl ze daar zo aan het vertellen was. En sowieso, er zijn natuurlijk, er is al een redelijk zwikje van die artiesten die daar op het podium stond, die leeft niet meer. Maar er zijn een aantal die nog wel leven. En die,
hoe beroemder, hoe meer kans je hebt om dood te zijn eigenlijk, hè?
Even denken of dat opgaat voor wat hier gebeurde.
Nou ja, wel ongeveer. Jackson, nee,
maar bijvoorbeeld bij Michael Jackson is evident een voorbeeld daarvan. Maar Bob Dylan. Oh, Bob Dylan.
Ja.
Holy fuck. Echt. Een vis uit het water was ongeveer wat er bij mij opkwam.
Ja.
Maar het is zo leuk, Iep. Je moet hem echt gaan kijken.
Nou, wat een chagrijnige klootzak is Bob Dylan toch altijd, toch eigenlijk? Heb je nou ooit een leuk verhaal gehoord over Bob
Dylan? Als je bij de VPRO hebt gewerkt.
Heb je nou ooit iets gehoord over Bob Dylan dat je denkt, nou, wat leuk. Nee. Het is zo'n lul. Ja. Ik heb nog nooit één leuk ding gehoord over Bob Dylan.
En toch, ja, ik ga het niet verklappen, maar als je kijkt, dan gebeurt hier toch iets.
Ja. Ik heb echt een hekel aan Bob Dylan.
Ja. Nee, ik begrijp dat wel. Same. Maar het is zo leuk. Het is ook zo'n leuke inkijk in hoe er anno 1985 muziek werd geproduceerd. Hoe dat toen ging. Ik bedoel, ja, dit was natuurlijk een rare productie. Maar wel van hoe dat dan in studio's aan toe ging en zo. Ja, dit is echt, zeg maar, wat ik er dus vaak bij Netflix bij documentaires aan vind ontbreken is, hoe zou ik het zeggen? Nou, er ontbreken meer dingen aan. Maar een van de dingen is wel liefde voor het onderwerp. En hier had ik het gevoel dat iedereen echt, van iedereen die betrokken is bij het maken van We Are The World, maar ook bij het maken van deze documentaire, gewoon met heel veel liefde dat heeft gedaan. Zo leuk vond ik hem. Dus ik denk dat ik hem zelfs nog een keer ga herkijken.
Nou.
Ja, precies. Er is nog meer muzieknieuws. De kaartverkoop voor Noordzee 6 begint. Donderdag, dus dat is, als je dit op z'n vroegst hoort, is dat het gisteren. En dat betekent ook dat de eerste namen bekend zijn. En, Ipe, op de zondag van Noordzee Jazz komt Sting naar Noordzee Jazz.
Hot!
Ja, en die komt op de zondag. En op vrijdag komt Wolfpack. En dat is op dit moment mijn favoriete band of all time, die ik nog nooit live heb gezien. En ik zit nu enorm in dubio, want ik wil eigenlijk niet 3 dagen, want dat vind ik wat veel.
Ja, dan heb je zaterdag rustdag.
Ja, dan zaterdag niet gaan, zeg jij. Ja, het is bijna evident, hè? Ik ga erover. Ik zit echt in dubio wat ik ga doen, maar ik heb er heel veel zin in.
Oh, Sting.
Ja, ja, dit is toch gaaf.
Neemt je Shaggy mee?
Shaggy?
Ja, laat maar.
Dus er stonden meer namen. Ik zal je dat allemaal besparen, maar er stonden meer namen op het rijtje dat ik dacht van, Oh, lekker. Ja, dus ik word meteen weer. Ik heb meteen weer zin om. Nee, het is allemaal begin juli allemaal, dus het duurt nog even. Maar wel zin om meteen die programmering weer in te duiken.
Ja, leuk. We hebben weer iets om voor te leven.
Tijd voor toeslagen.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Dienst Toeslagen. Dienst Toeslagen is dit jaar onze vaste partner. En in 12 afleveringen vertellen we hoe je toeslagen kan krijgen, waar het voor is bedoeld en hoe je dit regelt. Oftewel, check pas aan en door.
Het hoofdidee van toeslagen is dat je moet kunnen leven zonder zorgen over bijvoorbeeld je huur, de zorgverzekering en de zorg voor je kinderen.
Ja, dat zijn basisvoorzieningen in Nederland en die moeten voor iedereen gewoon betaalbaar zijn.
En daarom bestaan er toeslagen. In Nederland maken zo'n 6 miljoen huishoudens gebruik van toeslagen.
Dat is eigenlijk best veel.
Dat is bijna iedereen.
Nou, Ipe, je zei het al, welke toeslagen zijn er? Je kan hulp krijgen bij de huur, dat is de huurtoeslag. Je kan zorgtoeslag krijgen, eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan voor je zorgpremie. En je kan kindertoeslag en kinderopvangtoeslag krijgen. En dat is natuurlijk voor als je kinderen hebt.
Ja, nou, hoe weet je nou eigenlijk dat je hiervoor in aanmerking komt, Botten?
Nou, dat kan je heel makkelijk uitrekenen op hun website. toeslagen.nl/proefberekening. Dan kun je een aantal zaken invullen over je inkomen, over je vermogen. En dan kun je het gewoon een proefberekening laten maken.
Dat is misschien wel een goed idee, want je moet natuurlijk geen geld laten liggen waar je recht op hebt.
Precies. Mocht je het allemaal wat ingewikkeld vinden, dan is er ook nog een andere manier om erachter te komen of je er recht op hebt. Dan kun je gewoon even naar die speciale toeslagen servicepunten. En die vind je in je bibliotheek. Of je belt even met de belastingtelefoon.
Dus ga naar toeslagen.nl/proefberekening. En maak gauw een proefberekening.
Een proefberekening natuurlijk, ja. En als je wat wijzigingen wilt doorgeven, stel je hebt het al aangevraagd, maar er verandert iets in je situatie. Ga dan naar toeslagen.nl/pas aan. Ook heel simpel.
Ja, dus als je nou gisteren in het casino bent geweest en je hebt een miljoen gewonnen.
Ja, dan moet je even aanpassen.
Ga even naar toeslagen.nl/pas aan.
En als je een miljoen hebt verloren.
Ja, dan dat is goed. Dan kan je weer naar toeslagen.nl/proefberekening.
Ja, ja, nou goed. Je krijgt dan in ieder geval, als je al je gegevens daar hebt ingevuld, het bedrag waar je recht op hebt. En dan zeggen zij daar, check, pas aan en door.
En dan gaan wij door met de podcast.
Goed. Op Vriend van de Show, waar we het net ook al even over hadden, daar wisselen mensen ook leuke berichtjes met elkaar uit en reageren op de aflevering. En vorige keer, Ipe, had jij verteld over dat je Ritalin had geprobeerd.
Mm-hmm.
Een pilletje dat is bedoeld voor mensen die ADHD of ADD hebben zelfs. Dat weet ik, weet niet precies hoe dat zit. Maar die te druk zijn om geconcentreerd tot iets te komen.
Yeah.
En jij had het genomen. Het informele apothekerscircuit, zoals ik het maar noemde. En
lijkt het net alsof ik het op straat van een dealer heb gekocht op de Wallen.
Ja.
Ik heb er gewoon eentje gekregen van iemand die je dat gewoon voorgeschreven krijgt.
Ja, dat is het informele apothekerscircuit.
Okay.
Ja. Het andere is gewoon illegaal.
Oh.
Ja. wat zou ik zeggen? Jij had er toen het bijwerken van. Je had een klusje aan het schrijven van je boek en dat heb je dat toen op basis, in ieder geval met hulp van Ritalin, heb je dat toen gedaan. Nou, in ieder geval, dat zit allemaal in die vorige aflevering. Doreen reageert daarop, ja, bij Vriend van de Show, en die schrijft: er verscheen vorig jaar een onderzoek naar het gebruik van Ritalin door mensen die geen ADHD hebben. De onderzoekers vonden geen bewijs dat het je kan helpen concentreren als je dus geen ADHD hebt. En er kunnen wel wat bijwerkingen zijn, zoals onder andere slaapproblemen. Nou, had jij slaapproblemen, maar je had ook wel degelijk een positieve werking geconstateerd.
Mm-hmm.
Of jij nou ADHD hebt of niet, is natuurlijk nog steeds een beetje een raadsel. Het medicijn werkte wel.
Ja.
Ze linkte nog naar een artikel op New Scientist. Ik zal het in de show notes zetten. Wat vind je hiervan?
Nou, kijk. ja, dat artikel. Ik heb dat onderzoek. Mensen moesten dan een soort. Ik was niet erg overtuigd door de opzet van dat onderzoek.
Okay.
Nou, ik heb niet het hele. Ik heb alleen dat artikel op New Scientist gelezen.
Ja.
Maar het ging er dan om dat mensen een soort puzzeltjes moesten oplossen. En daarvoor kregen ze dan die Ritalin. En dat ging dan niet beter. En dat is ook niet wat ik nou per se zou verwachten, zeg maar.
Dat je puzzels beter kan oplossen?
Nee.
Nee.
Ik weet, dat is eigenlijk ook een soort heel bazaal vermogen. Wat je wel of niet hebt eigenlijk. Waar je.
Ja, ik bedoel, daar is misschien een soort concentratie heb je daarvoor nodig. Maar als je die... Ik zie niet in hoe ik dat beter zou doen... Hoe ik dat beter zou doen met Ritalin op.
Nee, ja, ik weet niet. Misschien het daar... Ja, dat,
ja
dat
als ik het, niet, okay, zeg maar, ik als ze me zouden vragen, doe dit 12 uur. Dan zou ik denken dat ik het dus... Dan zou ik denken dat ik misschien met Ritalin dan beter zou presteren.
Want dat was, of tenminste 12 uur, maar dat was wel wat er bij jou gebeurde. Jij had een grote klus staan aan schrijfwerk... Ja. Die ingewikkeld was, maar die je bovendien veel tijd zou gaan kosten.
Ja.
En toen heb je volgens op basis op met hulp van dat pilletje heb jij 8 uur lang geschreven aan.
Nou ja, zoiets. Ja. Ja. Nou, ik snap ook niet helemaal van. Ja, ik bij dit soort onderzoeken, ik zit dat al best wel softe onderzoeken.
Nou, op zich is het. Maar ik bedoel de.
Nee, maar goed.
Wat je doet is correct. Ook, namelijk dus, welke vraag is precies beantwoord bij. Dit
ja, dat je niet beter puzzeltjes oplost.
Precies.
In een experimentele setting.
Ja, en of je
waar
daar...
je sowieso volgens mij al waar, misschien nou goed, ik ken het hele onderzoek niet, maar, nee, maar waar je misschien sowieso dat... een soort concentratie oproept omdat je daar zit onder supervisie een puzzel zit op te lossen.
Ja.
Maar
of je de conclusie kan trekken dat het dan voor niemand met ADHD dan ook vervolgens in zijn algemeenheid niet werkt, dat is dan natuurlijk maar weer de vraag. Conclusie zou ook kunnen zijn: jij hebt ADHD.
Nou, de conclusie kan ook vooral zijn, want dat lees ik dan in zo'n commentaar zo van: jij hebt een placebo-effect ervaren, want eigenlijk doet dit niks.
Jij maar als goed, hyperzijnde.
Ja, ja, maar fijn, want je hebt er veel plezier van gehad. Dat lees ik er als een soort subtiele, omdat ik altijd alles meteen op mezelf heel erg betrek, weet je wel, ja, in ja, alles een aanval zie, lees ik dat erop. Maar dan denk ik, dat zou alsnog kunnen, maar dat haal ik niet uit dit onderzoek. En ik denk ook daarbij dat als er dus wel slaapproblemen worden aangetoond... Ik weet even niet welke experiment daarvoor gebruikt is... maar goed, dat heb ik zelf ook wel ervaren die nacht.
Ja.
Kijk, dan denk ik, ja, het doet sowieso iets met je. Dus het
er zit
is
een werkzaam stofje in.
Dus het, ja, ja, dus waarom zou dat overdag niks doen? Het is ook niet heel wetenschappelijk geformuleerd hoe ik dat nu doe. Maar goed...
Maar ik snap wel wat je bedoelt.
Ja, het is, maar ja, ik ben altijd wel wetenschappelijk ingesteld, maar als ik een soort, maar het is niet zo dat ik altijd als ik iets lees over een onderzoek dat ik meteen denk van, nou, zo zal het dan wel zitten.
Kritisch.
Ja, hè?
Ja. Nee, ja, maar heel goed. Ik bedoel, ja, het is altijd goed om een onderzoek kritisch te lezen.
Ja.
Volgens mij en of de conclusies die. Zeker bij, ik bedoel, ja, ondanks dat je New Scientist bent, zijn het toch gewoon journalisten die dat dan schrijven. Dus dan, of er juist de conclusie is getrokken op basis van het onderzoek, dat is altijd weer de vraag.
Ja, dus het zal ook wel een onderzoek bestaan waarin het wel wordt aangetoond, denk ik. Ik heb nog maar een psychotroop middel gebruikt. Oh, dat ging je net zeggen.
Nou, nee, dat ging ik niet zeggen, maar wat ging ik zeggen? Dat... Nou ja, dat jij hebt ervaren wat je hebt ervaren. En inderdaad, dat zou placebo effect kunnen zijn. Maar dat slapen was volgens mij niet... Dat slecht slapen was niet placebo.
Nee. Ik denk dus ook niet dat het een placebo effect was. Maar je kunt het nooit weten. Nou ja, want dan ga ik naar het volgende. Ik heb niet eens uit het informele circuit wat slaappillen bemachtigd.
Ja. Ja. Want je sliep slecht. Niet noodzakelijkerwijs door de Ritalin.
Nee.
Want dat was een half pilletje? Ja, precies. Dus,
ik slaap slecht. Ja. En,
dat is heel vervelend.
Dat is heel vervelend. En ik dacht, ik ga slaappillen vragen. Ik ben eigenlijk ook mijn hele leven al benieuwd
naar. Nou, dat dacht je niet. Nou, dat was eigenlijk wat wij...
Dus we werd mij wel aangeraden.
Dat we je van harte aanbevolen.
Mijn hele leven ben ik er ook al benieuwd naar geweest. Hoe dat nou eigenlijk is. Mm-hmm. Nou, eigenlijk moet ik het nog steeds... Ik moet er eigenlijk gewoon echt op klaarlichte dag eentje nemen. Want nou weet ik eigenlijk nog niks. Maar goed, als ik dus dan bij de dokter zit... Nou, altijd als ik bij de dokter zit... Dit zal mensen bekend voorkomen, denk ik. Dan denk ik dat de dokter denkt... Hij beeldt het zich in. Snap je? Mm-hmm. Dat vind ik altijd zo erg. Ik ben soms zo blij als er iets uit een bloedwaarde blijkt of zo. Of als je, weet je wel, zelfs als ik daar met rugpijn zit en helemaal krepeer, dan denk ik nog dat hij denkt dat ik overdrijf of toneel speel, weet je wel. Ja. Ik vind het zo fijn als er een metertje uitslaat. Ja. Of als je kunt zien van, en als dat dan ook in je dossier iets wordt bijgezet zo van, oké, één keer is er iets aangetoond of niet verzonnen, weet je wel. Ja. Nou ja, en ik denk dus ook...
geen notoire leugenaar.
Ja, en fantastisch en een hypochonder natuurlijk. Ja. Maar goed. En ik denk dus ook altijd zo van... ja, ik weet niet, schrijven huisartsen placebo's voor?
Nee.
Dat zal haast niet, hè?
Dat zou ik heel cynisch vinden.
Dat zou wel raar zijn.
Ja.
Ja, nou ja, toch zit het dan in mijn achterhoofd. Van hij denkt van, Jesus, wat is dit nou weer voor verhaal?
Geef hem blauwe M&M's.
Anyway, ik heb een paar slaappillen gekregen.
Mm-hmm.
Ja. Nou ja. Ja, wat ik al zeg, eigenlijk moet ik er een keer één op klaarlichte dag nemen. Want dan ben ik wel echt benieuwd hoe dat werkt.
Oké, dan begin ik nu bij vraag 1. Heb je het bij nacht geprobeerd?
Nou, ik heb het dus bij nacht geprobeerd. Maar ja, dan viel de hele sensatie me toch wel een beetje tegen.
Jij had verwacht dat je 9 uur lang weg zou zijn.
Nou ja, je valt gewoon in slaap. Ja, ik weet ook niet wat ik anders verwachtte.
Nee, ja, dat is de bedoeling.
Je valt gewoon in slaap. I know. Ja. Maar je herinnert je ook nooit natuurlijk het moment dat je in slaap valt.
Nee.
En ook net het stukje daarvoor niet.
Nee.
Dus in die zin, als partydruk heb je er weer weinig aan. Snap je?
Jezus.
Ja, de ervaring. Er valt wat dat betreft gewoon niks te vertellen over de ervaring.
Nou.
Van het in slaap vallen.
Ja.
Het enige is, nou ja, ik werd toen wakker. En ik had het idee van dat ik een minuut daarvoor in slaap was gevallen.
Mm-hmm.
Dan bleek op de kop af 6 uur te zijn.
Oké. Ja. Niet slecht, niet goed, maar ook niet slecht.
Nou ja, dat vond ik een beetje...
Ja.
Ik dacht, het viel me wel net tegen.
Ja.
Het is toch een beetje alsof je eigenlijk naar een luxe hotel wil en dan in een jeugdherberg uitkomt.
Ja.
Ik bedoel, ja, je hebt een dak boven je hoofd, maar... Ja,
maar
je had er meer van gehoopt.
Oké, maar sliep je de avonden daarvoor onder de sterrenhemel? Ik bedoel, waren de nachten daarvoor slechter dan 6 uur? Ik bedoel,
nou ja,
in absolute getallen viel het je tegen, maar in relatieve getallen?
Nou, wat ik het moeilijke vond aan na die 6 uur, die dus in een zip voorbij waren,
ja,
was ik dat daarna wel echt niet meer kon slapen.
Nee. Maar was je...
Maar het is wel...
Sliep je beter dan de nachten ervoor?
Nou, het is meer dat ik onder nu bepaalde omstandigheden eigenlijk bang ben om te gaan slapen. En dat ik het fijn vind dat ik nu dan een... Dan is het een heel fijne geruststelling dat als er zo'n nacht aankomt, dan kan ik zo'n pil nemen. En dan ben ik wel blij met mijn 6 uur.
Je bent bang dat je niet kan slapen. Dat is soms wat er
onder
gebeurt.
Onder bepaalde omstandigheden.
Ja, ja, oké.
Ja.
Okay. Dat is heel vervelend. En was je... Want niet slapen is als nachtervaring is ontzettend naar, maar... De volgende dag ben je helemaal vertiefd, want dan heb je niet geslapen. En als je zo'n pilletje hebt gebruikt, ben je dan minder vertiefd de volgende dag dan... Ik gebruik even de technische term, vertiefd.
Ja. Nou, ik kan sowieso iets minder slaap toe, heb ik het idee de laatste tijd. Of ik ben me nu aangewend door mijn slaapproblemen. Maar het schijnt ook dat als je ouder wordt, je minder slaapt. Totdat je weer meer gaat slapen. En uiteindelijk...
hebben we je nou.
Nee, maar heb je dat nooit gehoord? Van die oude mensen die dan heel lang opzitten de hele tijd, maar 's nachts in het huis aan het spoken zijn. In ieder geval, ik kan...
dat weet ik niet.
Ik was in Angoulême botten en we waren om 5 uur lagen we in bed. En om 10 uur was ik gewoon op.
Ja, maar ja, dan...
Nou, vroeger kon ik dat helemaal niet. Gewoon de hele dag... zonder Ritalin, hè?
Nee, ja... Ja, maar dat is wel een hele uitzonderlijke situatie. En dat je 5 uur gaat slapen is natuurlijk ook niet helemaal gebruikelijk,
nee.
Toch?
Nee, maar dan vroeger zou ik dan om 1 uur 's middags wakker worden. En dan helemaal door...
Ja, maar dat heb ik volgens mij sinds mijn 25e ook al niet meer.
Nee?
Nee.
Nou ja.
Dit is ergens een vaar gebied, ergens tussen mijn 15e en mijn 25e, dat ik kon slapen wanneer het maar ongeveer uitkwam. Dat maakt allemaal niet zoveel uit.
Ja.
Want daarna werd het wat gereguleerder, waar ik niet... Wat ik niet erg vind. Nou goed, ik snap wel wat je bedoelt. Maar wat is nou je algemene
idee? Nou, ik ben er op zich dus heel erg blij mee. Maar de dokter zei, nou ja, het zou je ongeveer 8 uur... hier ben je dan lekker 8 uur... zoet mee. En, zeil, en ja. Ik vind het gewoon heel jammer dat het nou net niet... Dat het dat maar zes zijn. Ik ben echt weer heel verwend. Jezus.
Ja.
Nou ja.
Ja. Hoe vaak heb je dat nou gedaan?
3 keer.
Nou ja.
Het is elke keer, je kan echt de klok op gelijk zetten. Dat was elke keer echt precies 6 uur.
En hoe laat ga je dan je nest in?
Nou ja, nu zit ik dan te denken van... Ja, dat verschilt, maar... Nu kan ik daar dan ook weer op timen, zou ik maar zeggen.
Ja, ik denk wel dat het uitmaakt of je om 11 uur gaat slapen of om 2 uur.
Nou ja, ik neem hem liever om 2 uur en dat ik om 8 uur wakker word... dan om 11 uur en dat ik om 5 uur wakker word.
Ja, ja. Maar heb je het al eens gedaan om 11 uur? En dan kijken hoe lang je slaapt?
Om 12 uur.
Oh ja, en dat was dan ook 6 uur?
Ja.
Oh ja. Ja, dat is ook veel te vroeg. Ja, wat kut.
Nou ja, heel vaak gaat het gewoon goed, hoor.
Ja, en goed is, dan bedoel je dan dat je redelijke uren slaapt?
Ja.
Ja, oké. Nee, je zit ook niet helemaal naar de tering tegenover me.
Nee, weet je?
Nee, dat valt nogal mee.
Nu klinkt het alsof ik echt er heel goed uitzie, vind ik. Maar ja. Was het dan een understatement? Of, nou ja.
Nee hoor, je ziet er prima uit,
nou,
toch?
Ja, ja, nou, zo... fijn. Nou ja, ja. Het gaat ook allemaal best wel goed. Mensen hoeven zich niet ongerust te maken.
Met een Franse hoodie aan.
Ja.
Want Angoulême, het viel al even.
Oh ja, maar deze heb ik gewoon in Nederland gekocht.
Unrelated?
Ja, kijk, het is een Adidas, maar dan in het fonds van Adidas staat er Paris. En dat had ik eigenlijk pas door toen ik hem thuis...
Dat er niet Adidas stond?
Ja.
Het was niet...
Leuk, hè? Maar hij is wel echt 100 keer zo leuk eigenlijk, daardoor.
Ja. Maar je hebt hem in Amsterdam gekocht?
Ja, ja, ja. Nou, ik heb Nico dat hem voor me gekocht.
Wat?
Nico heeft hem eigenlijk voor me gekocht.
Oh. Ja, ik vind hem heel leuk. Maar ik bedoel, het is toch wel gek dat ze hier...
Ja, ja, I know.
Of toch, ja.
Hij is dus wel officieel, hè? Het is wel echt een Adidas.
Ja, nee, daar twijfel ik niet aan. Maar...
Ja, geinig, hè?
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Wil je nog iets over het stripfestival zeggen?
Kan wel. Ik moest een beetje denken aan dat Acta en de Munnik liedje van... Ik ben mezelf niet over al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Wat erg.
Jij was op het verkeerde feest.
Ik zat op het verkeerde feest.
Oh nee. Eerst eventjes, voor wie het niet weet, wat is Angoulême?
Angoulême.
Angoulême, ik kan niet
uitspreken. Het grootste stripfestival ter wereld. Het grootste van Frankrijk.
2 uur treinen vanaf Parijs.
Ja. Ja. Maar je moet dan ook heel Parijs door en dan weer wachten. Want Parijs, dan ben je echt zo. Dat viel me nou wel op. Ik zat te denken, als je nou niet door hoeft naar Angoulême... je bent net zo snel in Parijs als in Groningen.
Ja.
Tenzij je vanuit Haren vertrekt.
Ja.
Maar ik zaal weer af. Het stripfestival in Angoulême. Ja, vorig jaar was ik daar om een Franse boek te promoten. Ja. Dat was toen net uit.
Un petit centombre.
Un petit doet en septembre.
Doet en septembre, ja. Dat was...
Nou, nu was ik er weer.
Maar zonder per se een boek nieuw boek te verkopen.
Ja.
Maar je had wel een standje. Je moest handtekeningen uit of kon.
Ja, gewoon een stand. Mijn uitgever had een stand. Uh-huh. En vorig jaar was het eigenlijk de soort afsluiting van het Le Année du Roman Photo. En toen hadden ze 6 fotostrips uitgebracht.
Einde van het jaar van de fotostrip.
Toen was er toch net iets meer belangstelling dan nu. Maar in het algemeen heb ik nu wel de conclusie getrokken dat je een fotostrip eigenlijk gewoon niet aan een strippubliek kwijt kan.
Oh.
Mensen komen gewoon echt voor tekeningen.
Asterix en de Obelix zijn alles afgeleid ervan.
Nou ja, je hebt gewoon heel veel verschillende dingen. Maar een foto's, dat valt er gewoon echt buiten. En, ja.
We zijn weer terug bij loneliness.
Nou ja. In Nederland gaat het wel goed, maar mensen... Ik denk dat mijn strips ook niet per se gelezen worden door striplezers... en mijn boeken ook niet per se gekocht door striplezers.
Mm-hmm.
Wat ook goed is, want er zijn er veel meer van dan wel striplezers. Er zijn meer niet-striplezers dan wel striplezers. Alleen op een, nou net niet op een stripfestival.
Nee, ja.
Dus dat...
Maar wat gebeurde er? Of wat merkte je?
Nou, dat ik er niet zoveel te doen had om te signeren. Maar verder was het wel leuk hoor. En het is een heel mooi stadje. En ik ben daar ook dan als consument, zeg maar. Ja, van strips.
Als stripliefhebber.
Ja. Maar ja, goed, het zou wel leuker zijn als het ook nog, als het daar, weet ik veel, een doorslaand succes is, het natuurlijk wel stimulerender.
Ja.
Nee, maar goed, het was natuurlijk wel leuk om er te zijn. Ook met mijn gezelschap van Nederlandse stripmakers. En ik heb allemaal mensen ontmoet en contacten gelegd. Gedanst.
Was M.E. er ook?
Pasties gedronken. M.E.
Oh.
Ja, in al haar jeugdigheid de grand dame van de Nederlandse strip.
Ja.
Met Flo sliep ik op een kamer.
Oh god.
Dat was natuurlijk alleen al alles waard. Stefan Nieuwhuis was ook weer gezellig mee. Oh, die ook de gast is geweest bij ons.
Ja.
Ja. Nee, dus en de ezeltjes waren er ook weer. We hadden vorig jaar de aflevering Ezeltje in Angoulême.
Ja. Ik zag een foto van jou op je Insta volgens mij van de ezeltjes.
Ja.
Dezelfde ezeltjes waren er weer.
Ja.
Oh.
Ja. Toch past het ook wel in het thema loneliness. Want die ezeltjes die zo'n eenzame uitstraling.
Ja.
Die staan er met z'n vijven, maar dan staan ze toch nog eenzaam erbij.
Oh ja.
Dan staan ze ook nog gezellig bij elkaar. Ja, dit is dan wel projectie misschien, denk ik. Ik bedoel, ja, is een ezel eenzaam?
Ja, maar ik ken het zelf. Terwijl je dat nu zegt, te denken van ja, zo heb ik die foto ook gezien.
Ja, dus dat is gewoon hun uitstraling, toch?
Ja, op een of andere manier. Maar ja, waar dat nou door komt?
Ik vind paarden ook altijd heel eenzaam uitzien.
Ja. Ja, wel een beetje, ja.
Met koeien heb ik dat dan weer niet. Of met geiten, of schapen, of varkens.
Wat is het theezakjes voor riepen?
Wat vergeet je nooit als je het huis verlaat?
Oh ja. Mijn. Ik heb een soort. Dat heb ik wel eens verteld. Een soort ritueeltje. Dat ik nooit. Telefoon, sleutel, portemonnee. Dat is een riedel die ik voor mezelf uitspreek. Als ik bij de deur sta. En die moet ik dan. Dan moet ik checken of ik die bij me heb. Maar wat ik. Dus die altijd. Maar dat is evident. Maar ik. Ben geloof ik onderhand ook wel bij. Mijn vrienden en bekenden in Amsterdam bekend om mijn rode rugtas, die ik altijd bij me heb. En die, daar stop ik altijd alles in, van recorders en microfoons tot de boodschappen bij de Albert Heijn. Dus die is gewoon altijd bij me. Maar die zit ook vol met allemaal dingetjes, zoals bijvoorbeeld zakdoekjes en een pen en een notitieblokje en dat soort dingen. Maar die heb ik dus altijd bij me. En die heb ik ook bij me als ik hem niet noodzakelijkerwijs nodig heb.
Ja.
Dus als ik het huis verlaat om bijvoorbeeld alleen maar even een rondje te lopen, dan voelt het voor mij heel kaal en onwennig als ik die tas niet bij me heb. Dus dan neem ik hem toch maar mee. Het is een rugtas, dus het is ook niet zo moeilijk. En hij is niet zo zwaar. Is dat nou raar? Dat ik dat doe?
Nee, ja. Ik herken het wel, maar ik vind het wel grappig. Maar het is eigenlijk jouw handtas.
Ja, zo zou je het kunnen zien.
Maar nu ben je eigenlijk ingehaald door de tijd, want nu kan je als man gewoon een handtas hebben.
Nou ja, dit is toch iets wat al 30 jaar aan ons probeert ze dit toch ons al wijs te maken. Dat het is toch niet zo?
Dat is wel, is het wel zo? Echt zo.
Ja?
Ja.
Ik heb het nog nooit gezien.
Nou, je ziet toch al die jongens met die tasjes?
Wat voor tasjes?
Nou, het zijn verschillende eigenlijk, maar weet je dat niet?
Van die buiktasjes.
Nou, die heb je.
Ja, dat vind ik stom.
Ja, ja, dat is iets anders. Maar die kan je ook leuk om je schouder doen.
Britten zijn het niet eens met hoe je dat noemt, hè?
Ja, nee, ja. die kan je ook zo over je schouder doen. Zo.
Schuin, ja.
Schuin.
Ja, klopt. Oké, ja, die heb ik wel eens gezien. Ja,
bijvoorbeeld met een en dan een colbertje met opgestroopte mouwen. Ken ik wel eens iemand die dat doet. Maar je hebt ook van die tasjes met zo'n hengsel. En dan van Louis Vuitton en zo. En dat hebben dan...
Kun je dat nog een keer uitspreken?
Louis Vuitton. Weet je wel? Dat zie je toch wel. Al die jongens hebben dat.
Echt?
Ja, schat. Maar ook echt van die handtassen hebben ze nu.
Noem je mij nou schat?
Ja, ja.
Dat is een first.
Ja,
Maar dat was meer, eentje zo van, waarom geloof je me nou
ja,
niet?
Ja, zo'n schat.
Ja.
Ja.
Ja. Ik weet die Louis Vuitton tasjes, die ik bedoel, ik weet wat je bedoelt, maar ik geloof niet dat ik dat echt... Ja. Maar is dat dan ter vervanging van die lerarentassen?
Nou, het is begonnen misschien... Nou, begonnen weet ik niet zeker. Maar je zag vooral heel veel Marokkaanse jongens ermee.
Ja.
En dat je denkt van... Ik zou hier nooit meer weg kunnen komen, want dit is zo ongelooflijk gay. Maar dat is het dus niet meer.
Oké.
Okay. Ja, niet dat er niet Marokkaanse jongens niet gay kunnen zijn, maar...
Nee, ik snap
in het
bedoelt.
Algemeen is dat niet de uitstraling, maar dit... Maar nou ja, en nu... Dus die zijn eigenlijk wegbereider geweest hiervoor. En nu kan iedere jongen of man een...
Maar ik denk ook wel eens...
tasje hebben.
Dat een rugtas zoals ik die heb... Dat eigenlijk helemaal niet bij mij past. Ik weet dat jij ook een rugtasdrager bent. En het is op de fiets is het natuurlijk superhandig. Want ja, dan heb je niet iets wat je in je hand hoeft te houden... of achterop hoeft te binden of zo. Je kan gewoon op je fiets stappen. Maar ergens is het ook iets puberaals of zo, een rugtas. Ik bedoel, een zakenman op de Zuidas heeft geen rugtas bij zich, toch?
Nee.
Iemand met een colbertje aan doet daar niet een rugtas over. En ja, als statement, maar niet als dagelijks ding.
Misschien ergens een fout.
Nee, die juist niet. Die heeft... Sowieso.
Zie een soort achtertas. Nee, die heeft alles in de cloud.
Ja, dat. Dus heel minimaal.
Die heeft zijn paracetamol ook in de cloud.
Zo minimalistisch. Precies, ja, dat idee. Ja, of zo'n heel dun leren vouw dingetje waar die een notitieblokje in heeft.
Dat is
een
heel slecht voorbeeld.
Ja, goed. Maar nou, weet ik niet of het zo'n slecht voorbeeld is eigenlijk. Want ik denk dat het wel voor iets
staat. Ja, maar op een bepaald moment dan wordt het een beetje... Net zoals ik eigenlijk geen petje meer op wil... Terwijl ik wel functioneel een pet op wil, maar ik wil niet een soort petjes hello dragen. Fellow kids-achtige uitstraling hebben. En een soort wanhopig jong proberen te lijken met mijn pet. Zo wil ik eigenlijk ook niet proberen nog wat jaren van mijn leeftijd af te schaven met een rugtas.
Ja.
Ja, maar ik wil ook weer niet meteen een oude man te worden. Zeg maar, ik heb ook geen zin om nu met een soort aktentas te gaan lopen. Ja.
Nee, ja, maar het is ook heel onpraktisch. Voor tenminste voor ons. Ja, ik bedoel, ik kan die rugtas die ik heb, die is ook zo groot dat daar gewoon recorders en microfoons in kunnen. Dat neemt best wel wat ruimte in. Dat is niet alleen voor wat papiertjes en een paracetamol inderdaad.
Maar heel toevallig had ik dus in Angoulême nou net een, ik noem het dan maar buiktasje als je daarop staat, geleend van Nico, die daarin geronceert.
Oh.
Want ik herinner me van vorig jaar, dan vertrek je zo 's ochtends en dan vanuit het huis naar het festival. Met je hele hebben en houden.
Yeah.
En dan eindig je om 4 uur 's nachts in een café.
Yeah.
En dan zit ik toch steeds met een schuin oog. Dan heet het mijn rugtas in de gaten houden. Want er zit dan mijn schetsblok in. En mijn boekje en mijn paspoort. En mijn slaappillen. Ja. En mijn Ritalin. En mijn drugs. En nu dacht ik van, laat ik een buiktasje. Ik krijg dat woord. Dat vind ik eigenlijk veel viezer woord eigenlijk. Nou ja.
Ja, maar fanny pack, come
on. Zo heet het.
Nee, zo heet het in de VS.
Nou ja, die had ik dus nu. Die hang je lekker om, die hou je gewoon bij, hè. Ziet er best leuk uit.
Had je hem voor je buik of had je hem diagonaal?
Diagonaal natuurlijk.
Over je schouder, ja. Dat is de coole manier.
Ja.
Ja, nee, dan mag het.
Ja, was wel heel fijn.
Hoe kwam je nou op? Oh ja, dat is maar wat... Oké, heb jij dat dan nu ook beantwoord? Nee.
Nee, nou ja. Nee, er was ook op een gegeven moment gingen we naar een tentoonstelling... en hadden ook mensen dus een rugtas. En dat was zo erg.
Er zijn dus plekken, musea, waar je rugtas moet inleveren.
Nee, sure. Maar...
muziekwinkels?
Dat is ook logisch, weet ik. Maar hier kon dat ook helemaal niet. En ze hebben dan ook bezoekersaantallen... waar ze normaal niet op berekend zijn en zo. Dus als oplossing... moesten die mensen hun rugtas op hun buik doen.
Oh ja.
Nou, dat was echt een soort vernedering.
Ja. Ja, dat...
Dat is echt erg.
Ja.
Dus toen dacht ik...
Het werkt ook helemaal niet.
Thank God for my fanny pack. Ja, ik verlaat nooit het huis zonder mijn zonnige humeurtje.
Ja, je komt dan daarna ook nooit meer ergens binnen met datzelfde zonnerumeurtje, maar oké.
Nee, halverwege verliefd.
Ja, dat verdwijnt al.
Verdampt dat in de atmosfeer. Ja.
Ja. Hoe gaat het 's ochtends bij jullie? Gaat Nico als eerste? Ja, ik bedoel, Nico werkt veel thuis. Hardly.
Nee, die gaat niet als eerste de deur uit. Nee.
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 Maar is het doeg? Of ga je gewoon weg? Of is het wel met een zoentje? Of hoe werkt dat?
Ik ga niet een soort zwijgend. Ja, wat een rare vraag. Wat een intieme vraag ook eigenlijk.
Ja, ik merk aan mezelf ook dat ik hem eigenlijk intiemer vind dan ik hem...
Wij zeggen wel gedachten tegen elkaar. Ja. Ja. Dat is nog het laatste bastion van onze liefde. Dat we nog wel gedag zeggen.
Jezus.
Nee, ja.
Ik heb heel spijt als haar om mijn hoofd dat ik deze vraag heb gesteld. Oh, god.
Oh, het gaat nog steeds over de deur uitgaan.
Ja.
Oh, ja. Ja.
Ja, ik hoef nooit dag te zeggen tegen iemand. Dus ja, ik ken dat fenomeen niet.
Nee.
Vind ik erg prettig ook wel ergens.
Dat je geen dag hoeft te zeggen.
Nee, dat niet ook nog moet.
Oh ja, ik zeg nu altijd... dag, doeg, Niki. En dan, hey Siri, alle lichten uit.
Dan laat je hem achter in het donker.
Oh ja, dit klopt niet helemaal. Oké, okay, ja, nee. Schrap dit maar weer.
Goed, oké. Okay.
Laten we er nog één doen.
Oké. Okay.
Volg je liever je hart of je hoofd? Ik zou dan altijd hebben gezegd, volg je liever je hoofd of je hart?
Ja.
Volg je liever je hart of je hoofd? Dat loopt toch niet?
Nee, dat klinkt alsof een hart-hoofd krijg je dan ook een klein beetje.
Ja.
Ja.
Volg je liever je hoofd of je hart? Dat suggereert ook veel meer het antwoord van je hart.
Je stuurt een beetje. Ja, sowieso is het een sturende vraag.
Dat is een heel sturende vraag.
Ja, je kan het met één woord kan je dit beantwoorden als je wil.
Dit doet me denken aan een heel grappige strip. Die ik heb gevraagd, heb gejat van Abe. Abe Borst.
Op verzoek van hem heb gevraagd? Of?
Nee, door mij des gevraagd. Hij had die strip gemaakt en die heb ik geremaked met Driehoog.
Ja.
En dan zitten ze zo van, wat vind je het mooiste aan de mens? Is ook zo'n theezakjesvraag. En dan zit iemand zo, nou de ogen, want dat zijn de spiegels van de ziel of zo. Of ja, de handen, die poëtisch, weet ik veel. Ja. Heel poëtische antwoorden. En dan de laatste zegt, kont.
Ja. Ja, precies.
Misschien moet ik die nog een keer remaken.
Ja. Er zijn nog heel wat lichaamsdelen die je daar zou kunnen invullen om varianten te maken.
Misschien is dat mijn antwoord. Kont.
Volg je liever je hart of je hoofd? Antwoord, kont. Oké. Okay. Goed. Tot zover deze week de Eeuw van de Amateur. Je kan vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw. Voor €2,50 per maand kan je vriend worden. Maar je kan ook een eenmalige donatie doen als je dat liever wil. Wij zijn onderdeel van uitgeverij Dag en Nacht Media. En show notes en meer over ons vind je op eeuw.show. De show notes vind je trouwens ook gewoon in je podcast app. En reageren kan met een mailtje op botten@eeuwvanamateur.nl of op onze voicemail. En dat vinden we eigenlijk leuk, want we maken natuurlijk audio. En dat is 06-1990-68-71. En weet je hoe je ons ook kan steunen? Door deze aflevering gewoon even te delen met je vrienden. Of even te reposten op Instagram. Volg ons op Instagram en repost daar eens een keer iets. Dat is ook hartstikke leuk, als je het leuk vindt. Goed, tot zover deze keer. Ipe, dankjewel.
Jij ook. En schat.
Hey luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tjus.
Bye.